Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Bas van Haastrecht van This Is Why en Lonneke Rosa van de Erasmus Universiteit. Ja, het afgelopen jaar hebben we een reeks programma's gemaakt over maatschappelijk betrokken ondernemen. Waarbij organisaties als ABN AMRO, VBGO, AZR, KPN en ANWB deelden hun visie en hun acties op dit thema. En vandaag is de laatste aflevering in deze reeks. Oh ja, aan al het goede komt een eind. En waarom doen die bedrijven eigenlijk aan maatschappelijk betrokken ondernemen? En welk effect heeft het op medewerkers? En hoe pak je dit dan aan? En we hebben een mooie expert in de studio, want Bas van Haastrecht is expert op dit gebied. En we gaan met hem in gesprek over onder meer de maatschappelijke imago monitor, want die voert hij elk jaar uit. En we horen van hem wat er allemaal in staat, wat we daarvan kunnen leren en wat de effecten van maatschappelijke betrokkenheid zijn op medewerkers. Lonneke Rosa die draagt voor de laatste keer haar column voor. En wil je nou alle afleveringen op dit gebied terugluisteren? Dan kan dat. Ga dan naar peoplepower.radio. Klik op de radioreeksen en kies dan voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Daar staan ze allemaal netjes voor je op een rijtje. Wat fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En Bas van Haastrecht, die is in de studio van This Is Why. Hi Bas.
Hallo.
Wat fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Superleuk. Ja, jij moet afsluiten. Hè? Dat is wel, dat wordt wel wat van je verwacht.
Wat een eer.
Ja, het is wel grappig, want wij kwamen elkaar laatst tegen. En jij voert al, ik heb het even na zitten zoeken, sinds 2009 de maatschappelijk imago monitor, die voer je uit. Dat doe je niet alleen, hè, trouwens?
Nee, Motivaction is het onderzoeksbureau dat het uitvoert en ik ben de aanstichter van het alles.
Jij bent de aanstichter van het kwaad, ja. En ik heb even gelezen, hè, die monitor die brengt het belang van maatschappelijk gedrag van bedrijven onder het Nederlands publiek in beeld. Waarom ben je daar ooit mee begonnen? Wat drijft jou?
Een stapje terug is dat ik ben begonnen ooit met werken in de reclamewereld. En op een gegeven moment werd ik wakker met het idee van ja, en wie zit er nou eigenlijk op die reclame te wachten? En dat was de start van een proces waarin ik ging nadenken over merken en hoe hou je merken relevant. En als inderdaad mensen niet op reclame zitten te wachten, ja, hoe kan je dan toch een band met zo'n merk bouwen? En toen kwam ik in allerlei nieuwe vormen van communicatie uit. En dat heette toen merkactivatie en over interne communicatie, al dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, maar en wat komt daarna dan? En op een gegeven moment bedacht ik, ja, dan gaat het over hoe je als merk in de maatschappij staat. En toen ik dat helemaal zag, toen zag ik een hele nieuwe wereld ontstaan. Die ging over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen. We hebben het nu over 2005 zo'n beetje. Hmm. En dat vond ik een hele interessante wereld. Heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik met een compagnon in 2007 een bureau begon. Met name gericht op maatschappelijk betrokken ondernemen. En samen kwamen we best bij heel veel bedrijven in gesprek. En eigenlijk als je dan aan tafel zat, dan had je een bepaald type mensen. Er waren eigenlijk soort drie types. Eén type was al helemaal overtuigd. Die zei van, nou, het is hartstikke leuk, gaan we doen. En dan had je het type die zei van, nou, dit gaat nergens over. Hier heb ik geen zin in. En vaak zat hij niet eens aan tafel. En je had een hele grote middengroep. En die twijfelde en die vroeg van ja, maar hoe belangrijk is dat nou eigenlijk, die maatschappelijkheid van een bedrijf? En waarom zou ik dat nou precies doen? Heb je ook cijfers?
Aha.
En die cijfers die hadden we niet. Dus toen bedachten we, nou, het is belangrijk dat we op zoek gaan naar cijfers. En uiteindelijk zijn we zo bij een onderzoeksbureau uitgekomen. En wat we zijn gaan meten is zijn percepties van consumenten. Want ik kan niet binnen een bedrijf kijken en vragen, goh, je hebt iets maatschappelijks gedaan. Wat heeft het met je omzet gedaan? Want die cijfers die krijg ik niet. Maar ik kan wel meten of laten meten wat er in hoofden van consumenten gebeurt. Wat er met imago's gebeurt. Mm-hmm. Ook wetende dat hele belangrijke dingen zijn voor bedrijven. Het vertrouwen is een heel belangrijk element voor bedrijven om te hebben. Kun je dat meten? Ja, dat kan je meten. Kun je dat beïnvloeden? En kun je dat dan ook beïnvloeden via die maatschappelijke kant? En hoe doe je dat dan? Nou, al dat soort vragen kwamen erop. En die hebben uiteindelijk geleid tot de maatschappelijke imagomonitor.
Ja. Is hij al jarenlang gelijk?
De basis is, zoals bij iedere monitor, is al die jaren gelijk. Dus we stellen een aantal vragen over wie nou welke maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Hoe belangrijk die maatschappelijke verantwoordelijkheid is. En die stellen we al de jaren op dezelfde manier. Zodat je ook vergelijkbare cijfers krijgt. En per jaar, een beetje afhankelijk ook van de ontwikkelingen, stellen we nieuwe vragen. En soms valt er een vraag af. Maar de basis van de monitor is hetzelfde door de jaren heen. En afgelopen februari hebben we dan voor de 9e keer gemeten.
Ja, nou ja, en die vraag is wel interessant, hè? Wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor hoe het gaat in de maatschappij? Waar kunnen mensen tussen kiezen?
Ze kunnen eigenlijk tussen 4 partijen kiezen. Of eerlijk gezegd 5. Maar de eerste is de overheid. En je ziet in de resultaten ook dat de belangrijkste. Die heeft de grootste maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dan kunnen ze kiezen voor bedrijven. Mm-hmm. Ze kunnen kiezen voor maatschappelijke organisaties en goede doelen. Dat is zeg maar 1 groep. En dan kunnen ze kiezen voor de groep burgers en consumenten. En vanaf meting 2 hebben we daar ook dan nog de nuance ikzelf aan toegevoegd. Om te kijken of mensen daar dan nog weer anders op reageren. Als je het hebt over de grote groep, zeg maar. Ja, ja. Dus de mensen om hen heen. Ja. En daar zit een verschil tussen.
Grappig.
Ja.
Dus je vindt burgers, consumenten anders dan zichzelf?
Ja, en vaak als je het hebt over wie heeft nou welke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dan even heel plat gezegd is het toch vaak zo dat de ander dat meer heeft dan ikzelf.
Het is ook wel ernstig gesteld, hè?
Ja. Ja, en het geldt overigens niet voor iedereen. Maar er zijn duidelijk groepen die veel meer vinden dat ze zelf die maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Maar er zijn grote groepen mensen die vinden dat dat eerst in eerste instantie bij anderen ligt.
Ja. En wat is dan de rol die er toegedicht wordt aan bedrijven?
Die wordt eigenlijk alleen maar groter. Hè? Als je inderdaad naar die rolverdeling kijkt, dan is en de vraag die wij stellen is van wie heeft de verantwoordelijkheid dat het goed gaat met mens, maatschappij en milieu. Dat is de formulering die we gebruikt hebben. Omdat dingen als MVO of duurzaamheid, dat zijn niet zoveel. Zeker niet in 2009.
Ja.
En dan zie je dat de overheid als eerste wordt aangewezen. En in de eerste paar jaren van de metingen kwamen daarna die consumenten en burgers. En daaronder zaten de bedrijven. En de laatste paar jaren zien we dat bedrijven vaker genoemd worden. En dat die consument zichzelf minder vaak aanwijst. En nu is het een beetje stuivertje wisselen. Vorig jaar zagen we voor het eerst dat bedrijven op die duidelijk voor de consumenten en de burgers stonden. Mm-hmm. En dit jaar is dat net weer even omgedraaid. Althans voor die groep consumenten en burgers, maar niet voor ikzelf.
Ja.
Om het even ingewikkeld te maken. En daarnaast vragen we dus ook naar maatschappelijke organisaties en goede doelen. En die staan eigenlijk alle metingen op de laatste plaats. Omdat die, denk ik, in beleving van de consument toch meer de tussenpartij zijn, zeg maar. Ze zijn niet degene die zelf die maatschappelijke impact veroorzaken.
Wat grappig. Zij hebben bij uitstek die rol, hè? Want dan, dat is hun bestaansrecht om daar iets aan te doen. Maar ze worden dus door degene die onderzocht worden ze op de laatste plaats gezegd.
Ja, het is niet
wie de verantwoordelijkheid heeft.
Ja,
dan,
qua
hè?
Verantwoordelijkheid. Ja. En dat heeft alles te maken met wie maakt de impact.
Ja.
Dus ja, als je de vervuiler betaalt, zou een andere manier zijn om het te zeggen.
Ja.
Daar komt het dan een beetje op neer.
Ja. Als je nou door die, hè, want ondertussen sinds 2009, dus 9 jaar, dat is nogal wat. Als je nou daardoor heen kijkt, wat valt je dan op? Wat zijn de grootste dingen die er uitspringen?
Wat opvalt is dat er eigenlijk de druk op het bedrijfsleven langzaamaan toeneemt. Hè. Er wordt meer verwacht van het bedrijfsleven. En ik denk omdat mensen ook steeds meer beseffen dat die een rol te spelen hebben. En daar is natuurlijk steeds meer over gezegd de laatste jaren. Dus ja, je ziet bedrijven echt iets stijgen. En wat daarnaast opvalt is dat consumenten minder dus naar zichzelf kijken, burgers. En dat is vooral de laatste 4-5 jaar zien we dat ze mensen minder verantwoordelijkheid bij zichzelf neerleggen. Dit jaar is wel een beetje toegenomen weer in vergelijking met vorig jaar. Maar structureel gezien kijken we minder naar onszelf. En ik denk omdat men de problemen zijn zo groot, zeg maar even, die er neergelegd worden. En de omvang van de vraagstuk is dermate groot dat dat is meer iets voor de grote instituten, de grote bedrijven en minder voor die eenzame consument.
Ja, ja. En is dat dan je analyse? Of zeg je van nou, die crisis heeft er ook niet bij geholpen?
De crisis, wij zijn beginnen met meten eigenlijk aan het begin van de crisis.
Ja, dat is waar, ja.
Ja. En de verwachting die wij hadden is dat eigenlijk er steeds meer besef was van die maatschappelijkheid. Dat consumenten ook steeds meer zichzelf zouden aanwijzen. Dat bedrijven ook steeds meer erkend werden op hun maatschappelijke prestaties. En eerlijk gezegd zie je dat niet zo gebeuren. Dat blijft redelijk stabiel. Er is een bepaalde groep consumenten die die maatschappelijkheid heel erg belangrijk vindt. Die zo'n 20-25% groot. En die letten er ook heel erg op. Maar het is niet zo dat die groep nou aan het groeien is.
Ja. Wat ik ook langs zag komen in het onderzoek. Is het altijd leuk natuurlijk. Was een lijstje met bedrijven. Die zeg maar gerankt worden. Dus een soort top 30 volgens
top 30,
mij.
Ja.
Van bedrijven waarvan men vindt dat ze goed bezig zijn. Als je daar nou kijkt, wat zijn dan echte veranderingen die je ziet?
Ik denk dat wat wij meten als een geëikte lijst, zeg maar even. Dus die lijst is min of meer ieder jaar hetzelfde. Dat zijn de 30 grootste bedrijven van Nederland. Dan zie je daarin dat bijvoorbeeld Philips steeds sterker is geworden. Zorgverzekeraars, dat hangt een beetje. Die zijn ook gevoelig voor veranderingen in wetgeving. Toen de zorg steeds meer naar de gemeentes werd overgeheveld, zag je dat zorgverzekeraars daaronder te lijden hadden. En die komen nu met z'n allen weer een beetje terug. En je ziet dat banken het zwaarder te verduren hebben gehad in die hele crisis.
Ja, ik zag dat Rabobank enigszins is weggezakt.
Ja, die begon als nummer 1 in de eerste meting. En die heeft daarna toch wel behoorlijk wat tikken opgelopen. En dat zie je dan ook terug in die rankings.
Ja.
En daarnaast vragen we ook wat mensen spontaan, zeg maar, als ze het meest duurzame merk vinden. En dan kom je wel bij andere merken uit. Dan kom je bijvoorbeeld bij Green Choice uit in Nederland. Of Tesla wordt dan vaak genoemd. Of de bank ASN en Triodos Bank dan specifiek.
Ja, ja. Ja. Hey, we gaan zo wat mij betreft de schakeling maken naar medewerkers. Want ja, we zijn niet bij People Power. Dus dan moeten we het natuurlijk over de mensen in de organisatie hebben. En wat ik zo wel graag van je wil weten, Bas, na het plaatje, is... Ja, wat voor invloed heeft dat maatschappelijk gedrag van zo'n organisatie nou eigenlijk op mensen? En dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Bas van Haastrecht is te gast van This Is Why. Specialist op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. En dan met een hardcore advertentie reclamebureau achtergrond. Dat is altijd mooi, hè? Mensen die uit zeg maar de oude wereld komen, no offense, en die dan de nieuwe wereld inkomen met alle kennis en alle vaardigheden vanuit die oude wereld. Dus dat is altijd mooi om te zien. Bas, jij doet onderzoek naar de invloed van maatschappelijk gedrag van bedrijven op consumenten. En het leuke is, die consumenten zijn ook medewerkers.
Yep.
Dus je kan daar ook daar wat over zeggen.
Klopt.
Dat is leuk. Hè? Wat hebben jullie onderzocht op dat gebied?
We vragen een aantal dingen die vanuit een werknemersperspectief worden gevraagd. En bijvoorbeeld als men naar een nieuwe baan op zoek gaat en kijkt naar een nieuwe werkgever. Wat bepaalt dan de aantrekkelijkheid van een werkgever?
Mm-hmm.
En wat je in de basis daarin ziet is dat de baan, en dat is ook logisch, het allerbelangrijkste is. Dus de carrièremogelijkheden en het salaris, collega's. Maar wat je ook ziet is dat de maatschappelijke kant van een bedrijf, dat structureel belangrijker wordt. En dat steeds meer mensen dat meenemen. En ook daar is dan weer een groep die dat in een veel grotere mate meeneemt dan de gemiddelde burger of werknemer.
Kan je wat zeggen over die groep? Is dat te typeren of...
Ja, dat is Motivation, het onderzoeksbureau. Dat gebruikt een bepaalde segmentatie van Nederland. En dat is niet zozeer gebaseerd op demografie, maar veel meer op bepaalde waardeniveaus. Dus hoe mensen zeg maar in de wereld staan, wat voor wereldbeeld ze hebben. Mm-hmm. En de groepen bij wie de maatschappelijke kant van een bedrijf belangrijker is bij het kiezen van een baan, dat zijn dan wat ze dan noemen de postmaterialisten en de cosmopolieten. En dat zijn mensen, in de regel zijn ze wat hoger opgeleid, zijn ook wat ouder, hebben ook vaak meer dan gemiddeld inkomen. Maar ze hebben ook een andere kijk op de wereld. Ze hebben meer besef van de samenhang van dingen. Ze hebben meer besef van de eigen verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid die bijvoorbeeld bedrijven hebben. En handelen daar ook naar, ook omdat ze, en dat kunnen ze dan enerzijds doen van echt vanuit een groen natuurperspectief. Ja, ik wil van de natuur blijven genieten. En anderen doen dat dan meer bijvoorbeeld vanuit een volgende generatie perspectief. Maar ze hebben in ieder geval een groter wereldbeeld dan bijvoorbeeld de gemaksgezinde burgers die liever op de bank zitten en tv kijken. Want die bestaan ook.
Ja.
Dus daar zijn inderdaad wel verschillen tussen aan te geven.
Maar ja, ik zou als werkgever denken, nou ja, deze doelgroepen, de postmaterialisten en de cosmopolieten, hoger opgeleid, wat ouder, dus ook wat meer ervaring. Nou ja, als je nu naar de arbeidsmarkt kijkt, dan zijn die op, zeg maar. Hè? Die zijn er gewoon niet meer. Die kun je niet meer krijgen. Daar moet je moeite voor doen.
Ja.
Dus de reden te meer om te laten zien aan de buitenwereld dat je maatschappelijk betrokken bent.
Ja, absoluut. Absoluut. Het maatschappelijk profiel van een werkgever wordt steeds belangrijker. En ja. Ik hoor ook eigenlijk structureel terug bij bedrijven waar ik de resultaten van dit onderzoek presenteer. Dat zij horen dat mensen in sollicitatiegesprekken ook vragen naar wat doen jullie eigenlijk op dit vlak.
Mm-hmm.
En je ziet het ook in andere onderzoeken dat bedrijven die een sterker maatschappelijk profiel hebben hoger gaan scoren of juist aan het zakken zijn, wat onlangs met Shell gebeurt, wat van oorsprong een heel sterk werkgeversprofiel heeft, maar dat is nu toch een beetje tanende.
Ja.
Dus ja, het speelt absoluut een rol. Het is niet de hoofdrol, maar het is wel een belangrijke bijrol, zou je kunnen zeggen.
Ja. Wie doet het goed?
Ik als je het hebt over het werkgeversprofiel en zo, dan heb ik daar vanuit mijn onderzoek minder inzicht in. Maar ik weet dat.
Maar jij als specialist, wie vind je? En nu gaan we van de onderzoeker naar jouw eigen mening. Wie vind jij dat het goed doet?
Ja, bedrijven in Nederland waar je ziet dat er steeds meer gedaan wordt met die maatschappelijke rol. Ja, ik moet toch zelf dan ook refereren aan KPN, wat destijds onze, in het bureau waar ik het net over had, onze startklant was.
Mm-hmm.
Omdat dat een bedrijf is waarin je ziet dat die maatschappelijke rol steeds meer door het hele bedrijf heen verweven is.
Ja,
En daar wordt het veel meer een normale zaak van doen, zeg maar. En je ziet het ook bij heel veel kleinere organisaties. En zeker als je gaat kijken binnen nieuwe ondernemingen. En zeker in de start-up wereld. Ja, daar is het een soort van vanzelfsprekendheid. Dus daar kun je heel veel leren als grote organisatie van hoe ze dat doen. Hoe ze mensen weten te betrekken op basis van een maatschappelijke missie, zeg maar.
Ja. Ja, nou dus dat zeg maar het arbeidsmarktperspectief, hè? Als je nou kijkt naar wat het met mensen zelf doen die al bij je werken, heb je dat onderzocht?
Ja, wat we meten is de tevredenheid die men ervaart bij het werk en de motivatie die men ervaart om het beste uit zichzelf te halen. En dat vergelijken we met de mate waarin men vindt dat het eigen bedrijf gericht is op winst maken, op MVO en op MBO. Dus zeg maar even de groene kant en meer de maatschappelijk betrokken kant. En daar zie je hele duidelijke relaties tussen. Op het moment dat men het idee heeft dat het eigen bedrijf meer maatschappelijk georiënteerd is, dan neemt die tevredenheid en die motivatie die neemt toe. En omgekeerd, als dat minder is en als zeg maar winst maken belangrijker wordt, dan zie je dat dat juist afneemt.
Oké.
Dus wow. Daar zit heel veel potentie. Het bijzondere is dan vaak weer dat mensen ook aangeven dat ze het te vaak geeft men aan dat men het van het eigen bedrijf onvoldoende ervaart. Men zou graag willen dat het eigen bedrijf meer aan maatschappelijkheid doet dan het nu doet.
Okay.
Dus daar zit potentie in.
Ja, ja, ja. Dat is zeg maar overal. Hè. Dus je ziet dat het verband er tussen de twee is. De correlatie moet je dat dan volgens mij netjes noemen. Hè? Want je weet niet wat invloed heeft op
correlatie
wat.
Correlatie is het juiste woord.
Ik heb ook ooit statistiek gehad, heel lang geleden, waar ik heel slecht in was trouwens. Maar je ziet dus vooral ook dat de meeste mensen zeggen, er mag nog wel wat bij.
Ja, ja. Ja. En in zo'n algemeenheid zien we dat onder consumenten, dus de totale groep, zeg maar even. Maar ook van mensen, als ze vanuit een werknemersperspectief praten, zeggen, ja, eigenlijk vind ik dat meer zou kunnen zijn.
Ja.
En ook dat herken ik wel, want in al die jaren dat ik met zeg maar die maatschappelijke kant van bedrijven bezig ben,
mm-hmm.
zie je dat de HR-kant toch eigenlijk vaak nog relatief los staat van deze hele materie.
Ja.
Als je breder kijkt naar de maatschappelijke rol en de MVO, dan hebben we het wel over diversiteit of inclusiviteit. Dat zijn dan bijzondere groepen waar je iets extra's voor wil doen. Maar de gemiddelde werknemer, die wordt daarin, ja, vind ik, een beetje onderbediend.
Ja, ja, dus er wordt wel tegen de buitenwereld wat gezegd, maar tegen de eigen medewerkers niet.
Nou, te weinig. Ja. Er zou veel meer vanuit een integrale blik op je bedrijf en dus ook naar je eigen mensen, naar die maatschappelijke kant gekeken kunnen worden. Er valt veel meer te kruisbestuiven, te integreren. En er zit veel meer in dan er nu uitgehaald wordt. Maar ja,
en wat zouden ze moeten doen?
Nou, beginnen bij een meer integrale visie ontwikkelen op die maatschappelijke rol van een bedrijf. Mm-hmm. Je komt nog steeds bij heel veel bedrijven, zijn er nog steeds gescheiden werelden. We hebben de businesskant en we hebben daarnaast de afdeling CSR of duurzaamheid. En die heeft dan weer een beetje een relatie met de afdeling HR. Maar een echt geïntegreerde visie, die is er nog niet zo vaak. Misschien is die er op papier wel, maar in de praktijk is dat toch moeizaam. En het is ook wel verklaarbaar. En we komen uit een ontwikkeling waarin we heel erg op die scheiding zaten. En nu moeten we weer terugbewegen. Ja, dat gaat niet van de een op de andere dag.
Nee, duurt even. Nee, je moet het eerst bijzonder maken en daarna moet het weer normaal worden of zo. Dat is een beetje de beweging waar we in zitten. Ja. Hey, en als je nou niet zozeer vanuit onderzoek, maar meer gewoon wat je tegenkomt in de praktijk. Zie jij dan dat God, er zit een enorme aanname van mezelf in, maar dat maakt verder niet uit. Zie je dan dat er überhaupt gewerkt moet worden aan wat is onze maatschappelijke rol, betrokkenheid? Of zie jij dat die er wel is, maar dat die gewoon niet benoemd is, dat er geen aandacht aan besteed wordt, dat er niet over gesproken wordt? En want dat zie ik zelf bijvoorbeeld in de zorg heel vaak. Ja. Die maatschappelijke rol, die is nogal duidelijk. En die is zo duidelijk dat niemand het er meer over heeft. Waardoor het ook totaal niet meer leeft. En het alleen maar gaat over regeltjes en gedoe.
Ja, nou, je aanname klopt, denk ik. Ik zie het allebei. Ik zie bedrijven die eigenlijk geen idee hebben. Die zo bezig zijn met de markt en de business en de producten. Maar die vraag over, ja, maar waar staan we nou maatschappelijk voor, die is eigenlijk nooit gesteld. Mm-hmm. En daar moet je echt gaan graven of zoeken of hem gaan ontwikkelen. En aan de andere kant bedrijven waar die er eigenlijk intrinsiek al heel erg dik in zit. Maar het of vergeten is, of men vindt het zo vanzelfsprekend. Dat je ze eigenlijk moet helpen om het weer even bijzonder te maken. En hun eigen identiteit daarin weer even opnieuw te benoemen. En
welke branche laat daar nou een enorme kans liggen? Waarvan je denkt, nou, dat ligt er zo dik bovenop, jongens. Kom op.
Goh.
Ja, dat is mijn taak.
Een ingewikkelde vraag.
Ja, daar ben ik dan weer voor.
Nou, je noemde net al de zorg. Dat is natuurlijk een... De zorg, onderwijs, dat zijn eigenlijk allebei branches die ontzettend onder druk staan. Vooral vanuit, er is weinig geld en er is een hoop regeldruk. En waarom eigenlijk? Terwijl de waardering voor wat ze doen eigenlijk ontzettend ondersneeuwt. En we vergeten hoe belangrijk die branches zijn. En ook hoe belangrijk ze, zeg maar, naar de toekomst toe zijn. Daar zou je, maar dat is misschien bijna meer een probleem van de maatschappij en minder van de zorg en het onderwijs zelf. Dat we wat beter naar de waardering moeten kijken die we eraan geven.
Ja, nou ja, wat ik wel grappig vind aan die twee branches, bedrijfstakken, beroepsgroepen, is dat ze, het is natuurlijk allemaal een soort van overheid. Hè? Ook al doen we aan marktwerking, dat is... Het blijft toch gewoon dat het geld uiteindelijk uit de portemonnee van de overheid en uiteindelijk uit onze portemonnee komt. Wat ik daar ook wel merk is dat ze daardoor zoiets hebben van, ja, we hebben het over de zorg. Ja, daar kunnen wij niks over zeggen, want wij zijn maar een organisatie daarin. Terwijl, ja, binnen bedrijven zul je dat nooit horen. Nee. Die zullen nooit zeggen, ja, nee, wij zijn maar een installatiebureau. Nee, wij zijn het installatiebureau en wij zullen wel even vertellen waarom we zo'n mooi vak hebben. Dus dat is wel een soort van rare bescheidenheid een beetje Calimero gevoel.
Ja, ik denk dat het ook een beetje een soort van karaktereigenschap is die er per se in zit. Mensen in de zorg of het onderwijs zijn toch meer gericht op het welzijn van de ander dan dat van zichzelf.
Ja.
Dus ze vergeten zichzelf misschien een beetje.
Ja.
Ik denk overigens, als je in een hele andere sector gaat kijken, dat de maakindustrie in de komende jaren natuurlijk ook steeds belangrijker gaat worden. Dat we daarin ook gaan herwaarderen, als ze het goed doen tenminste. Dat ze dingen maken die eigenlijk echt in die definitie van duurzaamheid terechtkomen. Die gewoon echt gemaakt zijn om te blijven of om goed te hergebruiken. Ja. Dus ik denk dat daar een herwaardering in gaat ontstaan. Binnen de bouw zou dat ook kunnen gebeuren. Want er wordt natuurlijk wel steeds duurzamer gebouwd. Maar tegelijkertijd ook nog heel veel niet. Dus er is nog een hoop te doen. Dus vooral de goede voorbeelden goed een pluim gaan geven.
Ja, mooi. We gaan straks, weldra, gaan wij luisteren naar de nieuwe column. De laatste column ook nog. Oh, het is gewoon toch een soort drama vandaag. Maar we nemen blij afscheid. Maar we gaan zo luisteren naar de laatste column van Lonneke Rosa. Expert op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. En daar heel veel onderzoek doet binnen de Erasmus Universiteit. En die hoor je straks.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, tijd voor de allerlaatste. Nou ja, trouwens, dat weten we helemaal niet. Misschien komt het nog een keer terug. Maar in ieder geval, in deze reeks over maatschappelijk betrokken ondernemen hebben wij de laatste column van Lonneke Rosa. Onderzoekster bij de Erasmus Universiteit en expert op het gebied van dit thema, Lonneke.
Vandaag is helaas de laatste uitzending over corporate foundations in deze reeks. Op een of andere manier maakt me dat een beetje ongemakkelijk over de laatste column die ik hiervoor maak. Ik heb zoveel inspirerende gesprekken met mensen uit het veld en met collega-wetenschappers dat een specifiek topic soms echt wel lastig te kiezen is. Dus vandaag een aantal korte observaties om de komende periode verder over na te denken. En waar u wellicht een keer over in gesprek wilt met mij of met collega's. De eerste observatie is het ter discussie stellen van de term employee engagement. Hartstikke verwarrend als je met mensen spreekt vanuit verschillende disciplines. Voor human resource professionals betekent het namelijk een bepaald gevoel of attitude jegens het bedrijf. Ben je trots? Ben je loyaal? Ben je betrokken bij het bedrijf? En in de MVO en met name in de hoek van maatschappelijk betrokken ondernemen en corporate foundations betekent het de attitude of zelfs het gedrag van mensen op het gebied van MBO. Niet van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan werknemersvrijwilligerswerk. Als je dus over employee engagement praat met mensen, maak het dan echt wel helder waarover je praat. Ik heb namelijk menig gesprek en discussie bijgewoond waarin mensen compleet langs elkaar heen hebben gepraat. Dat is niet heel erg constructief. Het tweede is naar aanleiding van een cursus over maatschappelijk betrokken ondernemen en corporate foundations in Nederland, die ik samen met Lucas Meijs geef voor studenten uit Amerika van de University of Pennsylvania. Hierin hebben we discussies gehad over de echte kosten van medewerkersbetrokkenheid en de echte opbrengsten. Wie betaalt de prijs en wie haalt er de meeste voordelen uit? We gaan er eigenlijk namelijk altijd vanuit dat de voordelen echt liggen bij de maatschappelijke organisaties waar we het allemaal voor doen. Maar we weten ook uit Amerikaans onderzoek is dat de inschatting is dat corporate volunteering bijvoorbeeld, werknemersvrijwilligerswerk, meer dan $1200 per medewerker oplevert. Dit omdat het goed is voor het moraal, omdat ze er wat van leren, omdat ze ambassadeurs worden van het bedrijf, omdat ze er trots op zijn en tegen iedereen vertellen, et cetera, et cetera. Tegelijkertijd zien we ook dat bedrijven niet altijd willen betalen voor hun mbo-activiteiten met non-profit organisaties. Ja, we willen wel komen, maar het mag niks kosten. We nemen namelijk al kennis, expertise en handen mee, is het vaak gehoord argument. Zou je dan niet kunnen zeggen dat de kosten om het goed te organiseren afgewenteld worden naar maatschappelijke organisaties? Immers, zij besteden daar tijd, energie en hebben ook harde kosten voor bijvoorbeeld de lunch of de borrel, terwijl de meeste opbrengsten wellicht liggen aan de bedrijvenkant. En een derde observatie is naar aanleiding van een gesprek met Rabobank Foundation en de European Venture Philanthropy Association, dat we eigenlijk vaak zien dat medewerkers van bedrijven ingezet worden bij maatschappelijke organisaties om aan enerzijds hun kennis en expertise te delen natuurlijk, maar ook vaak om er zelf wat van te leren. Maar waarom zien we het dan niet andersom? Waarom zien we niet, of in ieder geval niet vaak, dat medewerkers van maatschappelijke organisaties bij bedrijven komen helpen? Enerzijds omdat zij nieuwe inzichten binnenbrengen bij het bedrijf en een andere kijk op zaken hebben. En anderzijds omdat zij dan ook kunnen leren hoe het bij hun organisatie wellicht ook anders kan. Maar dan zou ik wel graag willen voorstellen dat als je als maatschappelijke organisatie, net als bedrijven dat vaak doen, wel wat eisen moet stellen. Te beginnen met de eis dat het alleen op woensdagmiddag tussen 2:30 en 6:00 kan, of op maandag tussen 10 en 12:00. En graag met een afsluitende gezellige borrel of lunch. Kijken of bedrijven net zo flexibel en inventief zijn als maatschappelijke organisaties dat normaal gesproken zijn, om dit vorm te geven en ook na te denken en wat voor voordeel dat zij er dan uit kunnen halen. Volgens mij is dat wel wat food for thought voor de komende tijd. Dankjewel.
En dankjewel Lonneke Rosa voor al die columns die je hebt gedaan. En ja, wil je ze nog eens een keer beluisteren? Dan kan dat. Ga naar onze website. En dan klik je volgens mij linksboven op podcast. En dan vind je een lijst met al onze columnisten. En dan kun je doorklikken. En dan krijg je alle columns van Lonneke achter elkaar. En dan kun je een stuk of 10 volgens mij luisteren. Dus dankjewel.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, Bas van Haastrecht is te gast van This Is Why. Ja, Bas, die titel van jouw bedrijf, die roept al zoveel vragen op.
Ja.
Hè? Dus,
het is een vraag op zichzelf.
Ja, toch? Nou ja, ja, This Is Why. Ja. Daarom dus. We hebben het over maatschappelijke betrokkenheid van organisaties. Daar hou jij je mee bezig. Daar doe jij elk jaar een mooie monitor voor. Daar kan je heel veel uit opmaken eigenlijk dat het belangrijk is voor organisaties, dat het belangrijk is voor medewerkers, daar hebben we het over gehad. Ja, nu wordt het toch tijd om de handen uit de mouwen te steken.
Aan de slag.
Ja, aan de slag. Wat gaan we doen? Waar begin je? Je wil je maatschappelijke betrokkenheid vergroten. Nou.
Ja, mijn eerste vraag aan bedrijven is dan altijd van ja, maar waarom? En dat is die this is why. Dat begint toch met die why-vraag van ja, maar waarom wil je dat dan? En welke doelen zitten daarachter? En er zijn zat bedrijven die zeggen ja, maar we willen gewoon iets leuks gaan doen en we vinden het belangrijk en daar houdt het dan ongeveer op. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen ja, nee, maar we willen ons daar duidelijk op profileren of we willen gewoon structureel iets bijdragen omdat we geloven dat dat ook beter voor onze business is. Dus scherp krijgen waarom je het doet, dat is eigenlijk de eerste stap.
En waarom is dat zo belangrijk?
Omdat je dan veel meer richting kunt geven aan alles wat je daarna gaat doen.
Ja, ja.
Dan weet je gewoon waar je het zeg maar op af moet rekenen. Want ik persoonlijk vind dat je dat wel degelijk moet doen. Het is niet goed doen om het goed doen zelf. Daar heb ik op zich niks tegen. Maar ik geloof dat als je het doet vanuit het perspectief van een bedrijf. Dat het veel beter, veel slimmer is om het wel degelijk strategisch in te richten. Ook omdat je dan veel langer namelijk goed kunt blijven doen. Omdat het belang ervan gewoon groter is voor het bedrijf zelf ook.
Zie jij ook regelmatig dat het vasthangt aan een mens? Want dat lijkt me zo gevaarlijk dat je, weet ik veel, een directeur of een manager van een afdeling hebt. En die zegt, ik vind dit gewoon belangrijk. Dus we gaan dit doen. Nou, medewerkers vinden het over het algemeen volgens mij hartstikke leuk. Dus die gaan fijn mee. En dan komt er een nieuw baasje en die zegt, ja, wat zijn jullie nou de hele tijd aan het doen?
Ja, dat is een herkenbaar probleem. En dat zie je ook terug in Nederland. Hè. Mijn inspiratie om dit ooit te gaan doen was TNT. Ik ben zijn naam even kwijt.
Peter Bakker. Zo, fijn dat ik dat wel nog wist.
Maar op het moment dat hij... Ja, dankjewel. Op het moment dat hij daar wegging... ging met hem ook dat hele World Food Program verhaal... voor een groot deel de deur uit. Omdat hij had zich daar nogal aan verbonden. En hij werd omstreden. Dus dat programma... werd niet meer zo gedragen als daarvoor. En dus ja, dat speelt wel degelijk een rol. Omgekeerd is het ook zo dat als je dit soort dingen wil gaan doen... het is niet vanzelfsprekend voor een bedrijf om dit te gaan doen. Het is altijd anders dan de normale business. Dus dan ik zou zeker op zoek gaan naar zeg maar de coalition of the willing. De mensen die met jou diezelfde energie hebben en denken... ja, maar dat wil ik eigenlijk ook gaan doen. En door het bedrijf heen daar zo je netwerk in op te bouwen... En te zeggen, nou, wij gaan het met elkaar doen. En ja, het begint ergens. En dan heb je... Kun je
maakt
beter
het nog uit waar het begint?
Dat maakt wel uit. Dat maakt wel uit. Des te hoger in de organisatie, des te beter zal het gaan. Des te makkelijker zal het gaan. Des te langer zal het blijven bestaan. Des te lager in de organisatie, dan moet je er rekening mee houden... dat het veel langer duurt voordat het echt substantieel wordt... Of dat het echt een strategisch ding wordt. Of dat je er budget voor krijgt.
Ja. Ja. Ja,
dat net als met alle andere dingen die ergens onder in een organisatie ontstaan.
Ja.
En dan is het bij maatschappelijke betrokkenheid misschien nog wel even extra groot. Dat risico van...
dat je vandaag in de kukelt. Ja.
Ja.
En heb je nou een voorbeeld van een bedrijf waarbij jij daar geholpen hebt. Waar je ons een beetje mee kan nemen van hoe dat dan werkt?
Ja, dan gaan we weer terug naar dat verhaal van KPN. Nou,
dat is een mooi verhaal.
Dat is een mooi verhaal. Het is ook binnen het onderzoek wat ik doe. Er is een formule voor effectieve maatschappelijke betrokkenheid.
Oh, wauw. Er is een formule voor. Daar kom je nou mee.
A keer P, of A plus P keer B is MBO. Oftewel, het begint bij de A van aansprekendheid. Het allerbelangrijkste, en ik heb het overigens nu over, hè, vanuit het perspectief van hoe het publiek dat ontvangt. Dat is wel even belangrijk om erbij te zeggen. Maar het begint bij het kiezen van een aansprekende doelgroep en een aansprekend onderwerp. En er is heel veel skepsis ten aanzien van de maatschappelijke rol van bedrijven. En wat daar eigenlijk tegenover staat, is dat je als bedrijf kunt zeggen, ik ga een doelgroep helpen die heel overduidelijk hulpbehoevend is buiten hun eigen schuld om. Daar komt het een beetje op neer.
Ja.
En als je zo'n doelgroep weet te vinden en vervolgens zeg je, ja, die past bij mijn eigen expertise, waar ik als bedrijf voor sta en wat ik doe. Als je die twee dingen goed bij elkaar weet te matchen, dan heb je eigenlijk de belangrijkste bouwstenen bij elkaar te pakken. En die soort strategische fit te pakken.
Mm-hmm.
En als je dat tot leven weet te brengen en daar dan ook de B van bekendheid overheen gooit, ja, dan zie je dat mensen dat ook herkennen en gaan onthouden en erover gaan praten.
Maar die bekendheid is nog wel interessant, hè? Want bij KPN heeft het goed uitgepakt. Hè? Die hebben commercials gemaakt van het mooiste contactfonds. Daar zat in het begin volgens mij de KPN sticker nog niet op, maar je voelde wel aan alle kanten waar het vandaan kwam. Bij de Rabobank heeft het minder goed gewerkt.
Nou, Rabobank is wel een van de, en de Rabobank Foundation is wel een van de bekendere maatschappelijke initiatieven, zoals ik in ieder geval in het onderzoek meet. Dus heel veel mensen weten dat, of heel veel mensen weten ook dat de Rabobank maatschappelijk betrokken is. En zeker op een lokaal niveau, dat herkent men heel erg.
Ja.
Het is wel minder sterk dan dat het geweest is.
Nou ja, en ze hebben natuurlijk de commercial gehad waarbij ze, overigens. Ik hou er wel van, maar niet echt Nederlands. Zeiden ze, wij gaan helpen om het wereldvoedselprobleem op te lossen. Of de suggestie werd zelfs een beetje gewekt ze dat zouden gaan doen.
Dat zit voor mij nog iets anders. Dat is niet echt direct die maatschappelijke betrokkenheid van we doen iets extra. Dat is echt hun core business als zeg maar boerenbank. Is dat hun achterban. En zij wilden met die achterban en het financieren van hun achterban, dan willen ze nog steeds overigens dat voedselprobleem heel erg stevig aanpakken. De Rabobank Foundation zit bijvoorbeeld in Nederland ook op hele andere gebieden en veel meer op zwakkere doelgroepen en proberen te zorgen dat mensen mee kunnen doen vanuit de coöperatieve gedachte.
Hmm.
En dat wordt nog wel steeds wel duidelijk aan de Rabobank gekoppeld.
Ja.
Maar wel wat minder sterk dan een aantal jaren geleden.
Ja. Oké, dus we hebben de A plus B. Dus aansprekendheid plus bekendheid.
Aansprekendheid en passendheid.
En dus passendheid, oh ja.
Ja. En dan de B van bekendheid toevoegen.
Maar we moesten het ook nog ergens doordelen, toch?
Nee.
Oh, dat dacht ik. Ook dat, ja, het is niet voor niks dat ik niet zo goed was in
wiskunde. Moet je op papier doen en niet via een microfoon.
Nee, dat is wel duidelijk. God, dat hele idee voor wiskunde radio, dat kan dus de vuilnisbak in. Maar dat is hem dus. En dan heb je hem.
Ja, daar heb je hem. Ja, er valt heel veel op te nuanceren. En nogmaals, dit is geredeneerd vanuit als je iets wilt doen wat beklijft bij het publiek, wat overkomt en wat ook echt zeg maar op imago scoort, dan zijn dit de ingrediënten. Maar de vraag is natuurlijk of je het daarvoor doet. En de vraag is ook, je kunt ook zeggen, ja, maar ik heb gewoon mijn eigen koers en misschien duurt het dan wat langer voordat ik het publiek uitgelegd krijg wat ik precies aan het doen ben. Maar ik vind dat belangrijk en dus ga ik het doen. Weet je, het allerbelangrijkste is eigenlijk, als je het dan hebt over tips van we moeten beginnen, is vooral begin.
Ja.
Al is het klein, dat maakt niet uit, maar begin ergens. Omdat het een heel erg aanstekelijk effect heeft. Als je eenmaal iets gedaan hebt in die maatschappelijke arena, dan ga je niet meer terug. Mensen worden enthousiast en zeggen, ja, maar kunnen we dat niet nog een keer doen? Kunnen we niet meer doen? Dus beginnen is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je kunt het jezelf makkelijker maken door van tevoren bepaalde vragen te stellen, de juiste mensen mee te krijgen, et cetera, et cetera. Maar het allerbelangrijkste is het gewoon
in actie
doen.
Komen.
Ja.
Ja. Heb jij nou nog een voorbeeld uit je eigen praktijk waarvan je zegt, van, nou, dat heb ik zelf gedaan. En dat was zo fantastisch.
Ja, ik heb in heel veel projecten in de rol van vrijwilliger ben ik gestapt. En dat is eigenlijk iedere keer weer heel erg bijzonder. Hè? Of ik nou de kerstman was die ouderen uit de bus verwelkomde voor het jaarlijkse kerstdiner. Van Wilgetenen een hut aan het bouwen was. Het is iedere keer weer heel erg bijzonder om dat soort dingen te doen en te ervaren dat je voor andere mensen iets toevoegt. En dat is, en ik ben heel blij dat je deze vraag stelt.
Ja, goed, hè?
Want het is wat een maatschappelijke betrokkenheid heeft bij heel veel bedrijven een lagere prioriteit dan maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dan weer een nog lagere prioriteit dan de business. Ik geloof er uiteindelijk in dat de toekomst van bedrijven heel erg bepaald wordt door de mate waarin ze die maatschappelijke rol weten te integreren in de business. Als ze dat niet doen, ben je uiteindelijk gewoon ten dode opgeschreven. Maar die maatschappelijkheid, het is vooral een idee. Het is een mindset. Het is een wereldbeeld. En mensen een ervaring geven is een hele goede manier om hun waardesysteem een beetje aan het schudden te brengen, zeg maar. Om ze om andere gedachten te brengen. En daarin kan maatschappelijke betrokkenheid een hele belangrijke rol spelen, als je hem ook zo wil inrichten. Hmm. En juist door mensen iets te laten doen wat ze nooit eerder hebben gedaan, maar wat wel dicht bij hun business ligt, wat dicht bij het bedrijf ligt, geef je ze iets mee wat gewoon hunzelf veel meer betekenis geeft, hun bedrijf meer betekenis geeft. En van daaruit kun je doorbouwen naar veel meer.
Ja, wat ik zelf heel grappig vind is dat wat je ziet en wat je voelt bij maatschappelijke organisaties, daar zit dat waarom, waar draag ik aan bij, emotie, energie in het werk, die zit daar heel erg in. En zeker als je sociale ondernemers of wat kleinere maatschappelijke organisaties hebt, waar bijvoorbeeld ook vrijwilligers werken, daar zit zoveel energie in.
Ja.
En daar wordt met heel weinig mensen heel veel gedaan. En ik vind dat altijd grappig als wij brengen grote organisaties, afdeling van grote organisaties, die brengen we een middagje bij elkaar in de Social Accelerator. Dan denken ze een middag mee met een maatschappelijke organisatie. En het gebeurt heel vaak dat er dan op een gegeven moment wordt er dan in de vragenronde om uit te vogelen van, goh, wat voor vraagstuk leeft hier nou eigenlijk? Wordt er een vraag gesteld en met hoeveel mensen zijn jullie? Hè? Want zeker als het wat bankiers, die gaan natuurlijk allemaal cijfertjes ophalen, hè, omzet, hoeveel mensen, en dan hebben ze een beetje een beeld. En dan wordt er verteld hoeveel mensen er dan werken. En dan zie je gewoon de gemiddelde deelnemers zie je wit wegtrekken. Omdat er met zo weinig mensen zo ongelooflijk veel verzet wordt. En als je dan hebt over perspectief, ja, als jij in de afdeling marketing zit of compliance of weet ik veel, control met 150 man. En er is zo'n maatschappelijke organisatie die doet met z'n 20, doen ze ongelooflijk veel. Dan denk je, hoe kan dat? Hoe kan dat überhaupt? Ja,
omdat ze het willen doen.
Ja, omdat ze het willen. En blijkbaar kan het dus ook. Ja. Dat vind ik een van de waarden die het overbrengen van die energie en die motivatie in je werk, die vind ik altijd prachtig om daar te zien.
Ja, het gaat denk ik, een centraal begrip is betekenis. En met die maatschappelijke rol van een bedrijf kun je heel veel betekenis toevoegen aan het bedrijf als geheel, maar ook gewoon aan mensen hun individuele bijdrage daarin aan. Jouw baan kan een andere betekenis krijgen op het moment dat je meer ervaart dat je er als bedrijf ook toe doet. En dat je positieve dingen doet.
Mooi. Mooie laatste woorden. Dankjewel Bas van Haastrecht van This is Why. Daarmee sluiten we de reeks afleveringen over maatschappelijk betrokken ondernemen af. Nogmaals, wil je er meer luisteren, wil je ze terugluisteren, dan kan dat via de website. Klik op Radio Reeksen en kies dan voor maatschappelijk betrokken ondernemen of MBO. Ik weet niet of we hem afgekort hebben. En dan kun je ze allemaal terugluisteren met al die mooie bedrijven. En natuurlijk ook deze met Bas. Maar ja, je bent nu aan het luisteren. Die heb je gehoord. Bas, dankjewel.
Jij ook bedankt.
Fijn dat je er was.
Heel leuk.
En veel succes met je mooie werk.
Dankjewel.
In het volgende uur gaan we natuurlijk doorpraten. En voor de meeste mensen is hun werkplek een kantoor of een fabriek of wellicht zelfs een vervoermiddel waar de werkgever voor verantwoordelijk is. En voor veel schoonmakers is hun dagelijkse werkplek juist bij de klant. Ja, welke impact heeft deze situatie op de aanpak van ziekteverzuim, Arbo en natuurlijk betekenisvol werk? Het volgende uur komen Oscar Scipio en Suzanne Albrechts langs om daarover te praten. Dus blijf vooral lekker luisteren en dan horen we je zo weer bij People Power.